Ik heb in 2023 mijn eerste paniekaanval gehad. Dat is dusdanig geëscaleerd dat ik niet meer naar buiten durf.
Een paniekaanval is dus een aanval die je hebt. Meestal duurt die tussen 10 minuten of een kwartier. Waarin je intense angst en intense paniek voelt.
Ja, ik stond in die lift en ik dacht echt van, Aish, meen je dit nou?
Ik meende het.
Je meende het. Maar goed, dat was dus een paniekaanval. Maar vertel eens, wat gebeurde daar in die lift?
Nou, wat er was gebeurd is, ik had mijn pols geopereerd. En omdat mijn pols werd geopereerd, was mijn hele arm verlamd. Dus ze moesten eigenlijk alle spieren van mijn arm moesten ze platleggen en verdoven. Ja. Om mijn pols te kunnen opereren.
En dat hebben ze in je oksel hebben ze een prik gestoken. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur. Ik ben Chris, huisarts in spe. En naast mij zit Aisha, neurowetenschapper en psycholoog. Voordat we beginnen, we hebben iets nieuws.
Oh, wat dan?
Nou ja, ik denk dat je het al ziet. We hebben nu een belletje in onze podcast geregeld. En er is één voordeel aan dat als je afdeling failliet gaat...
Wat is het voordeel? Dat ik het belletje heb meegenomen?
Ja.
Sorry collega's, als jullie dit luisteren.
Oh, je mocht het niet delen?
Nou, jawel. Het was gewoon alle spullen die werden onderling verdeeld.
Ah, oké. Okay.
Maar ik heb niemand gezien die een dips had op het belletje.
Ah, oké. Okay.
Ik denk dat niemand ging... Nou ja, ik ga mijn partner irriteren met een belletje.
Oké, okay. Nou, ik dacht misschien dat je hem gewoon had meegenomen zonder consensus. Maar er is toestemming voor gevraagd.
Ja,
en
tuurlijk.
En jij mocht een belletje hebben. Oké, okay. Nou super. Dan weten we dat ook weer. En dan weten mensen ook dat het belletje dus met toestemming is meegenomen van de afdeling. En dat dat een van de weinig voordelen is dat als jouw GGZ-instelling failliet gaat, dat je het belletje kan meenemen.
Ja, sterker nog, ik heb mijn broer een schilderij van de afdeling gegeven. Dat was een schilderij wat al mijn collega's niet zo mooi vonden. En ik vond het zelf best wel mooi. En mijn broer vond het helemaal geweldig. Dus ik heb die ook als cadeautje aan hem kunnen geven.
Ja, jullie hebben een beetje een Arabische smaak, hè? Dus
nou, ook... jullie.
Nee, ja, jij en je broers houden van... van inderdaad, we zijn wel eens in Marokko geweest. En daar allemaal een beetje van dat... Ja, een beetje van dat rode, okergele, echt Arabische stijl. Ik weet niet hoe je het moet omschrijven.
Ja, bij elk familielid ligt wel een Persisch tapijt in huis.
Nou goed, dan mogen we wel spreken van jullie, toch? Als jullie allemaal een Persisch tapijt thuis hebben.
In mijn huis ligt een heel braaf groen tapijt. Maar ik kan de stijl wel waarderen. Maar
precies.
Ik denk dat mijn smaak is iets breder.
Maar als het aan jou lag, dan lag hier ook een Persisch tapijt.
Ja, weet ik niet hoor.
Oké, okay, laat
misschien
goed.
Ooit nog een leuke discussie.
Nou, dat scheelt. Oké, okay, maar waarom wij het belletje dus nu hebben geïnstalleerd is omdat wij de vraag hebben gekregen van een aantal luisteraars ondertussen al, dat wij soms woorden gebruiken die niet helemaal begrijpbaar zijn. Dus als we ons jargon toepassen, verschillende woorden gebruiken die misschien iets te complex zijn of niet dagelijks worden gebruikt in de volksmond, dat wij die dan moeten uitleggen. En wij gaan er allebei op letten. Dus Aisha, jij mag er bij mij op gaan letten. Ik ga er bij jou op letten.
Mm-hmm.
Dat als we iets zeggen dat mogelijk niet goed begrepen kan worden. Noem het een tinnitus of een myocarditis. Of ik noem maar wat medische termen. Daar gaat onze podcast niet over. Ja.
Wat is een myocarditis?
Ja, precies. Dan rinkelen we het belletje en dan kunnen we het uitleggen. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. En als je thuis zit en de podcast luistert en denkt van... jeetje, wat een vervelend belletje. Laat dat dan ook weten, want dan gooi je hem gewoon weer weg.
Ja, of dan proberen we andere unieke sounds.
Precies, of we doneren het belletje terug.
Aan een collega misschien. Hè?
Aan een collega, inderdaad. Dus ben je een collega van Aisha en wil je het belletje... en zijn er veel klachten over het belletje, dan mag je hem hebben. Maar als er geen klachten over zijn, dan houden we hem graag.
Ja.
Oké, okay, nou we gaan verder naar de luisteraar. Een van onze luisteraars heeft de volgende vraag gesteld. Namelijk, ik heb in 2023 mijn eerste paniekaanval gehad. Dat is dusdanig geëscaleerd dat ik niet meer naar buiten durf. Ik krijg hier binnenkort hulp voor, maar hoe kan dit zo ontstaan? Wat kan ik hier tegen doen?
Nou, wat naar.
Ja.
Ook vooral dat je dan ook niet meer naar buiten durft. Dus dan heb je ten eerste al een paniekaanval gehad, wat heel veel impact heeft. En daarnaast ook dat zo, dus ook maakt dat je niet het leven kan leiden dat je eigenlijk wilt.
Ja, je wordt dus beperkt door je paniekaanvallen inderdaad.
Ja, ja.
Dus dat is wel sneu, want dat is ook wel een hele mooie vraag. Hoe kan het nou zijn dat wij mensen een paniekaanval kunnen krijgen? Ik zelf heb nooit een paniekaanval gehad.
Ik wel.
Ja, jij wel.
Je kijkt me al zo aan van ik weet wat jij hebt gehad.
Ik weet toevallig hoe Aisha's eerste paniekaanval was. Want ik was erbij in het ziekenhuis. Maar daar komen we zo meteen even op terug.
Ja, laten we eerst een spoiler om tot het einde van de podcast te luisteren.
Precies, een kleine spoiler. En ja, ik stond in die lift en ik dacht echt van Aish, meen je dit nou?
Ik meende het.
Je meende het. Maar goed, dat was dus een paniekaanval. Dus dat was ook mijn eerste keer dat ik hem bij een bekend iemand in de buurt heb meegemaakt. Want ik heb hem natuurlijk wel gewoon in het ziekenhuis meegemaakt en in de huisartspraktijk. Maar laten we beginnen. Wat is een paniekaanval?
Nou, heel technisch denk ik eigenlijk. Een paniekaanval is dus een aanval die je hebt. Meestal duurt die tussen 10 minuten of een kwartier. Waarin je intense angst en intense paniek voelt. En bij die intense angst en die intense paniek, dan horen heel veel verschillende lichamelijke klachten. Dus wat we vaak horen is even denken, dat is hartkloppingen, kortademigheid, zweten, trillen, duizeligheid, draaierigheid, jezelf onwerkelijk voelen, het gevoel hebben alsof dingen onecht zijn. Dat zijn denk ik wel de belangrijkste. En dan heb je dus eigenlijk hele sterke lichamelijke signalen die voor je gevoel uit het niks komen. En stel je voor dat ik nu wat hartkloppingen heb omdat ik deze podcast opneem, dan denk ik van, oh, het is een podcast, maakt niet zoveel uit, ik ga weer verder. Maar op het moment dat je dus in zo'n paniekaanval zit, en dat komt vooral als het onverwachts komt, dan kan je dus de focus leggen op die lichamelijke signalen, die natuurlijk gewoon objectief gezien hartstikke naar zijn.
Mm-hmm.
En als je die focus dus vervolgens daarop legt, dan kunnen er ook bepaalde catastrofale gedachten in je hoofd komen. Dus even voordat je hartkloppingen, dat je daar heel erg van schrikt, dan kan je bijvoorbeeld gaan denken van, oh, ik krijg een hartaanval. Op het moment dat je heel erg duizelig bent, dat je bang bent dat je flauw gaat vallen. Op het moment dat je kortademig bent, dat je bang bent dat je gaat stikken. Dus eigenlijk allerlei doemscenario's spelen zich dan automatisch af in je hoofd. Waardoor dus de lichamelijke klachten alleen maar erger en erger worden. Want die angstige gedachten, die zorgen eigenlijk alleen maar dat jouw lichaam daar nog meer op gaat reageren.
Yeah.
Met stress- en spanningsklachten, zoals de klachten die ik net noemde. En vaak heb je dus ook bij een paniekaanval dat als gevolg ga je ook bepaalde dingen doen of je gaat bepaalde dingen niet doen.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld, sommige mensen als ze bang zijn dat ze gaan hyperventileren, dat ze bijvoorbeeld altijd een zakje meenemen of een flesje water meenemen. Of dat je bij het OV of bij openbare ruimtes echt dicht bij de deur gaat zitten, zodat je altijd kan ontsnappen of weg kan. Dus zo eigenlijk die hele cyclus van, het begint dan altijd met voelen en dan gaat het over naar denken en dan gaat het over naar doen. Die hele cyclus die houdt zichzelf telkens maar weer in stand.
Yeah.
En zo kan een paniekaanval, dat kan eenmalig optreden, maar het kan ook vaker optreden en dan kan je mogelijk ook spreken van een paniekstoornis.
Oké. Okay. Ja, dus inderdaad wat jij zegt is, een paniekaanval is eigenlijk een staat waarin je een bepaalde normale reactie vanuit je lichaam, dus bijvoorbeeld dat je hart een keertje overslaat, dat je dat eigenlijk catastrofeert en interpreteert als dat dat een hartaanval is, terwijl dat het niet is, en daardoor in een soort van angststaat schiet.
Ja.
Waardoor je vervolgens je hart nog sneller gaat kloppen, jij weer bewijs krijgt, zie je wel, ik krijg een hartaanval, en daardoor nog meer paniek raakt.
Ja, en dat kan zich dus samen zo ophopen tot een hele intense golf van paniek.
Ja, heftig. Want ik heb dat alleen meegemaakt met hyperventilanten, om het even zo te noemen. Dus mensen die hyperventileren, dus oppervlakkig en heel snel ademhalen. Ik kan me heel goed voorstellen als je zo blijft ademen, dat je ook echt benauwd wordt. En als je dan denkt dat je gaat stikken of doodgaat, dan word je ook benauwd. En dan wil je dat compenseren door nog sneller te ademen. En dan houdt het niet op.
Mm-hmm.
En dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook heel intens moet voelen en je het gevoel krijgt dat je doodgaat. Is dat ook altijd, is dat altijd een kerngedachte bij paniekaanval dat je doodgaat?
Het kan dus zijn bij een hartaanval of bij stikken, dat dan de angst is, ik krijg een hartaanval of ik stik, met daarachter dus de angst dat je doodgaat. Ik hoor ook wel vaker de angst dat mensen bang zijn dat ze gek worden of dat ze de controle verliezen of dat ze flauw vallen.
Ah, ja.
En daar zit dan niet per se de angst om dood te gaan. Maar vooral de angst om gek te worden of controle te verliezen.
Ja.
En ook wat je vertelt over de hyperventilatie. Nou, toevallig, nu lijkt het alsof ik alles heb. Maar toevallig met hyperventilatie, dat is ook wel iets wat ik vaker kan hebben. Zonder dat daar überhaupt iets van een catastrofale gedachte achter zit. Dus ik kan bijvoorbeeld heel slecht tegen kietelen. Ik vind het vreselijk. vind het vreselijk als mensen me kietelen. En ik vind het nog erger als mensen mijn voeten aanraken. Dus op het moment dat je mij kietelt of mijn voeten aanraakt, dan stop ik gewoon eigenlijk met ademen. En dan zit ik zo eigenlijk in een spanning alsof ik met een beer aan het vechten ben, dat ik heel oppervlakkig aan het ademen ben. Maar ik heb dan bijvoorbeeld nooit de gedachte van, oh, ik stik of ik ga dood. Ik denk meer zo van, ja, gewoon overgevoelig en ik kan niet tegen kietelen en stop, want dit is echt heel relaxed voor mij.
Ja, maar ook dat je niet er tegen kunt dat mensen aan je voeten zitten. Dat daar zit misschien wel iets vanuit het verleden achter.
Een voetentrauma.
Ja, ik denk als je 3 broers hebt, dan zal er vast wel getrokken zijn aan je voeten, denk ik.
Ja, ik heb gewoon hele gevoelige voeten.
Ja.
Heel gevoelig.
Maar goed, dus je hebt eigenlijk alle ingrediënten om in een paniekaanval te schieten, maar je rationaliseert het dusdanig in je hoofd van, hey, ik ga niet dood doordat ik oppervlakkig adem. Dat komt omdat ik niet tegen kietelen kan. Dus we kunnen weer over tot de orde van de dag en we kunnen weer verder.
Ja, sterker nog, in dit geval, kijk, als ik gekieteld word, die hele gedachte komt überhaupt nooit in me op.
Ah, ja.
Dus soms dan heb je eens, dus in die zin, kijk, voor mij is kietelen dus een stressvolle situatie, waarin mijn lichaam eigenlijk in een fight-or-flight mode schiet. Want ik word alert, ik ga snel ademen, mijn hartslag gaat omhoog, ik ga misschien zelfs een beetje zweten of trillen of iets dergelijks. Dus mijn lichaam die gedraagt zich eigenlijk alsof ik met een tijger aan het vechten ben, maar eindstand, ik word gewoon gekieteld.
Ja.
Maar vervolgens gaat dat dus niet over tot bepaalde doemgedachten of iets. Dat is iets wat totaal niet in mijn hoofd opkomt.
Precies.
Maar ja, het zou dus wel kunnen dat op het moment dat je dan ook nog de gedachte, dus eigenlijk, nou, zodra het kietelen stopt ook mijn stressreactie. Laat het even een stressreactie noemen.
Ja.
Maar op het moment dat ik ook zou denken van, oh, ik zou stikken of er gebeurt iets vreselijks, ja, dan houdt dat misschien ook langer aan. En dan is misschien ook de angst van, oh, straks word ik weer gekieteld en dan gebeurt dit weer.
Ja.
Bij mij, ja, je kan me eigenlijk oneindig kietelen en dan de eerste minuut vind ik het leuk en dan op een gegeven moment
is ja, precies. En dan ga je hyperventileren inderdaad.
Mild kietelen, dat mag. Precies. Maar het is in ieder geval, ik ben dus ook niet in die zin niet bang dat ik een volgende kietelaanval ervaar.
Nee, precies.
En dat zou je bij een paniekstoornis, dus niet een paniekaanval, maar een paniekstoornis waarin je dus zowel paniekaanvallen hebt als dat je angstig bent voor toekomstige paniekaanvallen, dan zou je dat weer wel verwachten.
Ja, en welke klachten zie je dan vaak terugkomen bij een paniekstoornis? Is dat dan die hartkloppingen, hartaanval, Link, of maakt dat niet zoveel uit?
De lichamelijke klachten maken in die zin niet zoveel uit. Maar bij een paniekstoornis is dus naast al die lichamelijke klachten en de angstgedachten ook dat het je heel erg beïnvloedt in je dagelijks leven. Dus bijvoorbeeld dat door je paniekaanvallen ga je dingen vermijden. En als je bijvoorbeeld ook buiten de deur dingen gaat vermijden, dan noem je dan, ik twijfel of ik agorafobie of gelijkpleinvrees moet zeggen, voor het geval je het belletje aandrukt.
Oké, nee, goed.
Maar in ieder geval dus op het moment dat jij bang bent dat je in de openbare ruimte een paniekaanval krijgt, dan kan je dus ook heel buiten gaan vermijden en alleen nog maar thuis blijven of het OV vermijden. En dat is ook kenmerkend eigenlijk voor iets wat kan horen bij een paniekstoornis. Dus dat je dagelijkse leven eronder leidt.
Ah, oké. Want je zei het ook al heel mooi dat inderdaad een paniekaanval kan ervoor zorgen dat je dingen wel doet. Dus dat je bijvoorbeeld een flesje water meeneemt of een zakje meeneemt of iets doet om het aan te pakken, zeg maar, als het gebeurt. Maar er zijn ook dingen die je dus niet meer gaat doen als je een paniekaanval hebt. En dat is dus bijvoorbeeld pleinvrees, waardoor je dus niet meer buiten durft te komen.
Ja, ja. En volgens mij doe ik een paar definities door elkaar, maar in die zin het belangrijkste om nu te onthouden, denk ik, is dat een paniekaanval, dat kan gewoon overkomen. Maar op het moment dat je er echt last van hebt en dat je echt weer belemmerd wordt in je dagelijkse leven, dan is er vaak sprake van een paniekstoornis en of pleinvrees.
Ah ja.
Of agorafobie.
Ja. En terugkomend op de vraag, waarom hebben mensen dit?
Ja, dat is denk ik dus eigenlijk, op het moment dat kijk, ons brein is er gewoon voor ontwikkeld om ons veilig te houden. Ons brein is niet ontworpen om te denken van, hey Aisha, we gaan je het leukste, gelukkigste meisje op aarde maken en dat je dan 24/7 alleen maar gelukkig en blij bent. Nee. Maar je brein is eigenlijk alleen ontworpen om je veilig te houden en te overleven. Dus op het moment, ons brein is in die zin ook nog best wel ouderwets, want op het moment dat je teruggaat naar de jagers- en verzamelaarstijd, op het moment dat er ergens gevaar dreigt, een tijger, een beer of zoiets, dan is het dus heel erg functioneel om dus die stressrespons te hebben met verhoogde alertheid, met hartkloppingen, met snel ademen, omdat dat je lichaam klaarmaakt om dus te vluchten of te vechten.
Ja.
En in die zin dus, een paniekaanval die start ook met een fight or flight response. Alleen dan komt het dus, zeker als het dus onverwacht komt, dan schiet je lichaam dus eigenlijk ook in die catastrofale interpretaties. En dat is dus eigenlijk wanneer die paniekaanval een paniekstoornis kan worden.
Ja.
Maar
ja,
de fight or flight response en de stressrespons, dat is ontzettend functioneel. En het kan soms dus ook zijn dat afhankelijk van de context waarin die lichamelijke klachten plaatsvinden, of dat maakt dat je denkt van, oh, ik heb stress, of oh, ik heb plezier, of oh, ik ben angstig.
Ja.
En het leukste voorbeeld vind ik dan dat, ben je ooit in een achtbaan geweest? Op Six Flags, of nee, hoe heet dat nu, Walibi?
Ja, volgens mij is dat Walibi nu inderdaad. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik ben er geen fan van, maar ja.
Ja, en dan de Python over de kop? Of,
ja, helaas wel. Ja.
Nou kijk, als je in de Python over de kop gaat, dan heb je eigenlijk exact dezelfde lichamelijke stressrespons. Maar dan interpreteren we het als, oh leuk, spannend. Terwijl als je diezelfde lichamelijke signalen hebt op het moment dat je, weet ik veel, gaat presenteren, dan ben je opeens gestrest. En op het moment dat je moet gaan presenteren, dan ben je opeens angstig. Dus diezelfde lichamelijke signalen, die kunnen we anders interpreteren, afhankelijk van de context waarin het plaatsvindt. En dat kan dan ook maken of we denken van, hey, het is leuk, zoals in het geval van een achtbaan. We hebben stress als je gewoon bezig bent in, weet ik wel, vechten, vluchten, presenteren. Of dat je dus anticipatieangst hebt, dus iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Zoals een hele moeilijke presentatie of de eerste diner bij je schoonfamilie of wat dan ook.
Ja, volgens mij zei Eckhart Tolle het ook heel mooi. Hè? Dus dat we meer in het nu moeten gaan leven. Want als je in de toekomst leeft, dan word je angstig. Omdat je dan niet weet wat er gaat komen. En je bent bang voor hetgeen wat er gaat komen. Leef je in het verleden, dan word je depressief. Omdat je te veel blijft haken aan negatieve gebeurtenissen in het verleden. En als je in het nu leeft, dan kun je de meeste rust in je hoofd vinden. Dus dat is eigenlijk ook een beetje in dit geval, als je die hartkloppingen voelt, dan ben je dus bang dat je richting een hartaanval gaat. Maar ja, als je in het nu blijft, dan besef je, hé, mijn hart klopt wat sneller. Dit kan gebeuren, dit hoort erbij. We wachten het gewoon even af.
Precies, ja.
Want ik vind het wel interessant. Ik heb dat, ik herken dat ook wel een beetje, hoor. Soms heb je gewoon bepaalde lichamelijke sensaties die opkomen. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb meerdere patiënten gezien met tinnitus. En tinnitus is, hoe noem je dat in normale mensentaal?
Een piep in je oren.
Ja, een chronische piep in je oren. Een ruis in je oren, of hoe je het dan ook wil noemen. Maar dat komt bij mij meer op als ik spanning heb.
Wat je hebt tinnitus ook.
Nee, ik heb niet chronische tinnitus. Maar ik heb, zeg maar, als ik spanning wel eens ervaar, dan trekt, zeg maar, je hebt bepaalde spiertjes, zeg maar, rondom je oor. Bepaalde botjes, die trekken daaraan, die zorgen voor tinnitus. Dus het kan ook stressgerelateerd zijn. Hoeft niet altijd door gehoorschade te komen. Dat zal ik misschien ook een beetje hebben. Maar op dat moment denk ik van, jeetje, daar is die piep. En ik weet uit ervaring van bepaalde patiënten dat er zelfs mensen, zeg maar, ik heb zelfs een keertje iemand gezien die echt suicidaal werd vanwege zijn piep.
Ja.
Hij werd er zo gek van dat hij ook zei van, ik wil gewoon niet meer leven met deze piep. Ik hoor het de hele dag, 24 uur per dag. En soms op dat moment denk ik ook van, jeetje, ik heb een piep in mijn linkeroor. Oh, ik hoop niet dat die blijft, want daar kun je dus echt goed gek van worden, om het even zo te noemen.
Ja.
Maar dan probeer ik voornamelijk te bedenken, oké, het is stressgerelateerd, even rustige ademhalingsoefening, kom tot rust en dan verdwijnt die ook weer.
Fijn zeg.
Maar ik kan mij voorstellen dat als ik op dat moment denk van, jeetje, mijn leven is, zeg maar, ik raak controle kwijt, die piep zal altijd blijven, ik word gek, denk ik. Straks word ik ook suicidaal, heb ik geen zin meer in. Ik kan mij voorstellen dat als je tot zover onbewust catastrofeert, dat die piep echt niet minder wordt.
Nee, en dat is dus ook vaak het mechanisme waardoor het in stand gehouden wordt. En hoe dus ook een eerste paniekaanval tot meerdere paniekaanvallen kan leiden of een paniekstoornis.
Ja.
En ook de associatie die je dan legt van, hey, ik heb een piep, dus ik word gek. Dat is ook, denk ik, een associatie die veel mensen in the heat of the moment denken.
Precies, en bepaalde ervaringen bij mij dus, dat ik weet dat iemand dat had. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Precies, en bepaalde ervaringen, bij mij dus dat ik weet dat iemand dat had, dat zorgt er ook voor dat ik dat in mijn systeem, zeg maar, dat ik die link leg. Maar ik kan me ook voorstellen, stel dat je een vader hebt gehad of iemand in je familie die een hartaanval heeft gehad. En diegene zei het begon met geklop en daarna druk en daarna een hartaanval. Mm-hmm. Dat jij bij de volgende kleine beetje druk of hartklopping denkt ook van shit, straks krijg ik het ook zoals opa. Ja. Dus het is ook een beetje, je wordt ook een beetje gekleurd daarin.
Ja, dus, ja, precies. Dat is heel mooi gezegd eigenlijk. Dus dat de bepaalde lichamelijke signalen die je ervaart. Sommige kan je catastrofaal interpreteren, terwijl bij anderen dan kijk je niet eens naar om. Terwijl die misschien net zo gek of onwerkelijk of lastig zijn.
Ja, ja, ik vind dat eventjes een zijspoor. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld reukverlies. Ik denk dat als je aan 9 van de 10 mensen nu op straat vraagt, als je reukverlies hebt, wat is dat? Roept iedereen COVID.
Mm-hmm.
Maar je kan ook reukverlies hebben bij sinusitis, dus bijholtontsteking. Je kan het krijgen bij griep. Het bestond al langere tijd,
ja.
Maar omdat het nu zo vergroot is sinds inderdaad het C-virus, denkt iedereen bij reukverlies, shit, ik heb misschien COVID, ik moet oppassen. Dus mm-hmm. dat is dan ook weer een heel mooi voorbeeld van dat je ervaring en wat je meekrijgt, dat heel erg kleurt naar wat voor opvatting je hebt.
Dus je het selectief interpreteert aan de hand van de ervaringen die je hebt gehad.
Precies. Terwijl ja, als ik nu ook. Denk, als ik reukverlies heb, denk van ja, het kan COVID zijn, maar het kan ook influenza zijn, het kan een virusje zijn, kan van alles zijn.
Ja.
Dus dat is ook denk ik grotendeels ook het werk van de huisarts, dat je ook alles relativeert.
Ja.
En ik denk dat wij ook specialisten zijn in mensen die ongerust zijn, om ze weer gerust te stellen.
Zeker, zeker. En ook in het kader van paniekaanvallen. Kijk, soms wil je dus ook heel goed graag weten van hey, wat is die, waar ben je dan precies zo bang voor? Dus dat je dat eigenlijk heel scherp krijgt en waar mensen normaal niet zo graag naartoe willen, dat je dat heel erg scherp krijgt. Dus als jouw angst vanuit tinnitus is, ik ben bang om gek te worden, dat je dan dus ook voor je ziet van hey, hoe ziet dat er dan uit? Wat doe je of hoe zie je eruit of hoe zien andere mensen aan je dat je gek bent? En stel je voor dat jij een of andere situatie beschrijft dat je in een gesloten inrichting zit tegen je zin in een hoekje met tinnitus omdat je zo gek wordt. Dan kan je dus ook samen gaan kijken van hey, hoe realistisch is dat scenario? Want en dan kan je van allerlei dingen doen. Dus je kan gaan kijken van, je kan per gedachte gaan kijken van hey, wat is de kans dat je dat krijgt? Maar ook om ook kijken van hey, als je naar een kliniek gaat, hoeveel mensen zijn er überhaupt met tinnitus? Misschien dat mensen met tinnitus überhaupt wel nooit opgenomen worden, omdat het geen inclusiecriteria is van een gesloten inrichting. Dat er toch echt wel veel meer aan de hand moet zijn. En wat zijn alle stappen die je moet voltooien voordat zo'n rampscenario uitkomt? En ik heb dat meermaals met cliënten gedaan. Een soort van, wij noemen dat met een chique term, cumulatieve kansberekening. En dan ga je dus per stap, ga je dus eigenlijk kijken, zeker als iemand aan het catastroferen is, wat is de kans dat dat waar is? En dan kom je uiteindelijk, dan zijn mensen zo bang voor iets. En de kans dat dat daadwerkelijk uitkomt, dan kom je op echt 1/10 miljoens kans of zoiets uit.
Ja.
Dat je dus met tinnitus opgenomen wordt in een kliniek. Wat jouw interpretatie of jouw rampbeeld dus eigenlijk is van gek worden.
Ja, dus het component van cognitieve gedragstherapie in de behandeling. Maar je slaat heel mooi een brug, want je bent overgegaan naar de behandeling. Dat was ook een van mijn vragen, dus
nou,
we kunnen hem nu even samenvatten. Dus wat jij heel mooi beschreef, in een paniekaanval heb je dus een aantal componenten waar je naar kijkt. Voelen, denken, doen.
Ja.
Je voelt iets, je denkt dat het iets ernstigs is en je doet paniek raken. Ik noem het eventjes maar zo, jij kan het beter uitleggen. De behandeling die richt je dus ook echt op die voelen, denken, doen, toch? Dat je dus gaat toetsen van hey, hoe realistisch is nou dus inderdaad cumulatieve kansberekening.
Ja, dat is een onderdeel daarvan. Dat is inderdaad van de stap denken. Maar je hebt ook nog een stapje daarvoor. Mm-hmm. Bij het voelen dus eigenlijk. Dus wat je als psycholoog doet, stel je voor je komt in behandeling voor een paniekstoornis. Dan ga je dus juist die lichamelijke signalen waar je zo bang voor bent, die ga je dus actief oproepen. Dus stel je voor dat ik bang ben dat mijn paniekaanval vaak uit hartkloppingen bestaat en kortademigheid en zweten of trillen. Of misschien draaiduizeligheid, dan ga je dus letterlijk gewoon op je plaats rennen, hyperventileren, in een rietje, ademen en blazen. Of 10 allemaal rondjes op je stoel draaien, zodat je dus diezelfde lichamelijke signalen actief oproept, in wel een gecontroleerde setting dan, om er dan dus zo achter te komen van hey, je kan die lichamelijke signalen doorstaan en hoewel dat voor niemand prettig of fijn is, gebeurt die angst of die catastrofe die je in je hoofd hebt, die komt dan niet uit. Dat ga je dan als het ware toetsen.
Oh, dat heb ik dus ook gehoord. Maar dat is dus echt zo. De psycholoog die doet dus mee met de cliënt. En die gaat dus ook bijvoorbeeld de bureaustoel 50 keer draaien om duizelig te worden. Of gaat 50 squats doen samen met de cliënt om die hartkloppingen te creëren.
Ja, dus ik hoop in ieder geval voor elke cliënt dat je psycholoog wel de eerste keer meedoet. Want ik denk dat je als psycholoog ook het gedrag wat je cliënten aan wilt leren altijd moet modellen. Dus dat je het goed voor moet doen. En dat je dus niet zelf achterover moet gaan zitten en zeggen van hey, ga jij maar hartkloppingen krijgen.
Oké, dus als je Aisha als psycholoog hebt, dan doet ze blijkbaar mee. En je neemt ook sportkleding mee.
Nee, dat heb ik nog nooit gedaan, nee. Nee, sta ik daar met mijn hakken en mijn spijkerbroek op mijn plaats te rennen. Dat is voorbeeld van een oefening. Dan wek je het dus eigenlijk samen op. En dan kan je dus ook als psycholoog eigenlijk heel duidelijk zeggen van hey, die gevoelens die jij nu hebt, de kortademigheid of de hartkloppingen of de draaiduizeligheid of dat je, dat heb ik allemaal ook. Dus dan kan je ook eigenlijk heel transparant en eerlijk zijn van hey, dat zijn eigenlijk normale reacties van het lijf als je dit soort oefeningen doet. Als je aan het draaien bent, als je aan het rennen bent, als je met je hoofd ondersteboven zit, als je hoofd tussen je benen doet een minuut en dan opeens rechtop gaat zitten, ja, dan voel je je licht in je hoofd.
Ja, wat mooi. Dus inderdaad, jullie simuleren inderdaad dat proces.
Ja, het is een soort van experiment inderdaad. Van hey, komt die angstige verwachting waar je zo bang voor bent, komt dat uit?
Ja, en daar ga je dus in graven. Ga je kijken van, ga je toetsen, klopt dat? En dan ga je dus verder kijken van, hey, hoe realistisch is het? En je laat eigenlijk iemand inzien van, hey, die cognitie die je hebt, die gedachten die je hebt, die klopt eigenlijk niet. En als de cliënt daarin gaat geloven, dan kun je dus behandelen. Want mijn vraag is meer van, hoe goed is een paniekaanval te behandelen?
Over het algemeen heel goed.
Oké. Okay.
En dan hebben we het over, dus van de cognitieve gedragstherapie behandelingen is het samen met slaapbehandeling zo'n beetje de best behandelbare stoornis.
Ja.
En wat wel belangrijk is dat je goede diagnose stelt.
Oh ja, dus dat is inderdaad. Dus daarvoor moet je altijd een professional natuurlijk benaderen. En als je thuis zit en je hebt paniekaanvallen en je herkent bepaalde aspecten van ons verhaal, dat je dus een paniekaanval of een paniekstoornis hebt, dan kan je dit ook altijd laagdrempelig bespreken met Aisha. Aisha heeft namelijk een aantal plekjes in de agenda openstaan. En zij biedt gratis spreken 3 kwartiertjes aan of spreek half uurtjes. Beetje afhankelijk van je vraag. En daarin kun je dus jouw probleem bespreken en kan zij meedenken wat voor jou het beste is qua behandeling of kan ze jou direct helpen. Dit kan helemaal gratis en mocht je dit willen, dan kan dat hieronder in de beschrijving op www.christianaisha.nl/bellen. En het fijne is ook van paniekaanvalbehandeling, dat kan ook online. Dus daar hoef je ook niet helemaal naar een praktijk voor toe te gaan.
Nee, dus je hebt tegenwoordig ook sinds de COVID inderdaad dat een stuk meer online ook gebeurt. Dus in theorie, kijk, bij een paniekstoornis heeft dan van de ene kant dat je het heel erg gaat oproepen, van de andere kant dat je heel erg die gedachten gaat analyseren. Maar je hebt ook een doekant. Dus vaak bij een paniekstoornis hoort dus ook dat je bepaalde dingen gaat vermijden. Dat je bijvoorbeeld niet meer graag naar de supermarkt gaat, dat je niet meer het OV ingaat, dat je niet meer in de auto gaat of dat soort contexten of situaties.
Yeah.
Dus je kan dan zelfs bij wijze van spreken dat je dus je telefoon hebt en dat ik aan de andere kant van de lijn op de telefoon zit en dat ik zeg van nou, ga maar naar de supermarkt en dan krijg je bepaalde opdrachten om dus ook, ik zeg maar, wat subtielere gedrag te doorbreken.
Ja, wat tof dat inderdaad, die C-tijd heeft toch wel voor veel nieuwe toepassingen ook gezorgd, dat we wat meer online dat soort dingen gaan doen.
Ja, want een groot probleem bij de agorafobie of de pleinvrees natuurlijk, kijk, om in psychologische behandeling te komen, dan moet je dus wel doorgaans naar de psycholoog toe. Maar dat is juist waar je bang voor bent.
Ja.
Dus als iemand jou helpt en jou coacht daardoorheen van hey, we gaan nu dit doen en dit is het plan en ik ben bij je, maar laten we samen eens gaan onderzoeken hoe dat nou precies zit en of waar je bang voor bent of dat gebeurt.
Ja.
Dan kan je op die manier, is dat heel mooi.
Nou, is mooi om te horen inderdaad. Dus heb je daar thuis last van, maak gewoon een afspraak bij Aisha. Dat is gratis en bespreek wat de opties zijn. Oké, ik zit even te kijken. Dus we weten nu eigenlijk hoe dit kan ontstaan, zo'n paniekaanval. Wat kan iemand daaraan doen? En ik zou dan denken, nou, we hebben het antwoord eigenlijk al gegeven. Ga naar een psycholoog, want een paniekaanval kun je niet echt zelf zomaar oplossen. Of zeg ik iets geks?
Ja, kijk, op het moment dat jij een paniekaanval hebt en dat je denkt en dat het je lukt om tegen jezelf te zeggen van hey, ik heb een paniekaanval gehad, maar dat is dat er eigenlijk geen toekomstige anticipatieangst komt voor toekomstige paniekaanvallen. En dat je je hele leven voortzet zoals je dat altijd hebt gedaan. Zonder dat je angst of spanning krijgt in bepaalde contexten of situaties. Dan heb je het zelf behandeld. Het is dus eigenlijk vooral de boodschap bij paniekaanvallen om dingen te blijven doen. Dus om je leven te leven ondanks de paniekaanvallen en niet meer dingen uit de weg te gaan en te vermijden.
Ja.
Zodat dus met de tijd de ernst en de frequentie van die paniekaanvallen ook afneemt.
Ja.
En soms kan een eerste paniekaanval ook een traumatische component hebben. Dus dan wordt die paniekaanval zo heftig en zo intens en zo naar beleefd dat ook een EMDR-behandeling heel erg effectief kan zijn. Dus wat je dan doet, is je gaat dan samen met de cliënt terug naar de eerste paniekaanval. En dan het meest heftige moment ga je dan samen middels traumatherapie technieken de lading eraf halen. Omdat dus bij elke nieuwe, de anticipatieangst voor elke nieuwe paniekaanval zit dan dus ook een gedeelte van de herinnering aan de eerste paniekaanval, hoe naar dat was.
Ja.
Dus als je je herinnering aan hoe naar het was, als je dat wat weg kan nemen, dan wordt die anticipatieangst voor nieuwe paniekaanvallen ook minder erg.
Ja, precies. Dus als ik het zo interpreteer, ga gewoon naar een psycholoog als je paniekaanvallen of een paniekstoornis hebt. Want het is, zeg maar, praktisch gezien vanuit huisartsperspectief, ik heb het wel eens ook aangeraden, vul je paniekaanval of stoornis in de voelen, denken, doen.
Mm-hmm.
Kijk wat er gebeurt en kijk hoe realistisch dat is. Kom je daar niet uit door hetzelfde te doen, neem dan contact op met een psycholoog.
Ja.
Dat is hoe ik het wel eens aanpak via de telefoon. We zijn aangekomen eigenlijk bij de tip van de week.
Moest ik niet nog mijn eigen ervaring delen? Daar heb je mensen warm mee gemaakt, hè?
Ja, klopt. Maar dan moeten we dat wel kort houden. Dus het is een beetje de vraag, gaan we dat nu doen of gaan we dat voor de volgende keer houden?
Nou, ik denk wel nu kort.
Nou, vertel kort wat er is gebeurd en dan slaan we de tip van de week over. En dan mag jij vertellen wanneer en hoe jouw eerste paniekaanval was. Ik was erbij, dus ik weet wat er is gebeurd. Maar vertel eens, wat gebeurde daar in die lift?
Ja, ik denk... wat er was gebeurd is, ik had mijn pols geopereerd. En omdat mijn pols werd geopereerd, was mijn hele arm verlamd. Dus ze moesten eigenlijk alle spieren van mijn arm moesten ze platleggen en verdoven om mijn pols te kunnen opereren.
En dat hebben ze in je oksel ze een prik gestoken.
Dat is zo naar.
Kan ik me voorstellen.
Naalden in je oksel met zo'n branderige vloeistof die door al je spieren heen loopt. Ja, dat was geen pretje. Maar de operatie was geslaagd, dus ik was blij. En toen daarna moesten wij naar het ziekenhuis gaan en mijn hele arm was dus verdoofd. Dus die zat in zo'n, hoe noem je dat, in zo'n brace?
Mitella.
Maar wel een zachte mitella, of zijn ze altijd zacht?
Nou, ligt er een beetje aan de indicatie.
Okay.
Als je iets breekt, dan is hij niet zacht.
Dus dit was een soort van doek mitella. Gewoon een hele zachte mitella. En ik en Chris die stonden in de lift. En ik was een beetje onhandig bezig. Ik ben ook van persoon, ik ben ook soms een beetje onhandig. Dus
meer praktisch.
Ik was, ik weet niet precies wat ik aan het doen was. Volgens mij tilde ik mijn arm op. En toen liet ik hem dus vallen.
Uit de mitella, dus uit die doek die om je nek hangt.
Nee, hij viel. Het was gewoon meer dat ik mijn elleboog, die deed ik omhoog. En op een gegeven moment toen had ik mijn andere arm weg, omdat ik volgens mij afgeleid was. En toen viel die arm dus zo naar beneden. En ik keek daarna en ik dacht echt zo van, mijn arm valt eraf.
Ja, en ik zat daar dus tegenover. En ik ben vrij nuchter. En Aisha raakt in een paniek en ze zegt, mijn arm vliegt eraf.
Ja.
Dus ik kijk naar haar arm en ik denk van, ik zie gewoon nog een bovenarm en een onderarm. Hoe bedoel je arm vliegt eraf? En jij was echt van, ik voel mijn arm niet meer, hij vliegt eraf. Dus ik denk ook dat die pijnstilling eigenlijk een beetje naar boven is gestegen bij jou. Want je was heel anders op dat moment.
Maar ik was echt gewoon zo geschrokken. Want op het moment dat je dus normaal je arm omhoog en naar beneden doet, dan heb je een heleboel spieren aan beide kanten die een beetje druk en tegendruk gaven. Maar omdat mijn hele arm verdoofd was, was die hele beweging van mijn arm, die dus met de zwaartekracht volledig meeviel, leek het gewoon echt alsof die eraf viel. Dus ik keek dus echt zo naar mijn arm en ik dacht zo van, wow, die schroeft uit de kom of zo.
Ja, dus als we dan de psycholoog zijn, hè? Je voelde inderdaad, je arm valt eraf. Wat dacht je op dat moment?
Nee, ik voelde geen spierspanning. Dus ik voelde eigenlijk volledige weekheid.
Mm-hmm.
Dus ik voelde eigenlijk volledige jelly, om het zo maar even te noemen.
Mm-hmm.
Dus ik voelde dat en ik zag dat mijn arm gewoon heel snel viel. En ik dacht, oh, mijn arm valt eraf. En mijn reactie was dus paniek. Ik was volgens mij, ik schoot gelijk in de stress. Mijn ademhaling was heel hoog, hartkloppingen. Volgens mij heb ik ook nog tranen in mijn ogen van de schrik van mijn arm valt eraf.
Ja.
En wat er toen gebeurde, of wat ik toen deed, ik moest van Chris verder lopen in het ziekenhuis, want hij had haast. Omdat hij volgens mij bloed moest prikken, of jij moest bloed prikken of afgeven. Dus jij zei ze van, oh, je arm valt eraf. Is dat realistisch? Ik zei van, ja, maar ik zag het echt. En toen zei ze van, nou, wat is de kans dat je arm eraf valt als hij er gewoon nog zo bij hangt? Of als je arm verdoofd is? Of je gaf een paar van die hele nuchtere antwoorden. Dus in die zin hele goede cognitieve therapie.
En cumulatieve kansberekening, hè? Van hoe groot is de kans? Dus ik had het al, ik deed gewoon natuurlijk, blijkbaar.
Ja, en toen dacht ik, oh, sorry. En toen dacht ik inderdaad van, oh nee, hij zit er nog gewoon aan. Maar het voelde even heel echt.
Ja, dus je had een tijdelijke paniekaanval inderdaad. Maar toen je tegenover mij stond, met alle nuchterheid. En ik zoiets had van, nou, ik zie gewoon alles nog zitten, dus...
Ik kwam niet weg met mijn angstige gedachten. Precies. Mijn doemgedachte werd gelijk de grond ingeboord.
Precies. Dus als ik meedeed in dat je arm eraf vloog, dan zou je waarschijnlijk in een flinke paniekaanval gestort zijn.
Ja, in die zin, de golf was wel heel intens, maar het was gewoon een hele korte. Maar het was wel lekker grijpbaar. Dat je denkt van, oh, je voelt iets, je ziet iets, je denkt iets en intense paniekgolf.
Precies.
Dus maar het is alles eigenlijk... zat erop en eraan, dus eind goed al goed.
Dat was jouw eerste paniekaanval. Dus een paniekaanval light zal ik het even noemen, maar zo ervaarde je het dus niet.
Oh nee, ik vond het echt... Ik vond het heel erg schrikken, maar in die zin... Kijk, het verschil tussen een paniekaanval en een paniekstoornis is in deze dus... dat ik niet daarna ziekenhuizen ben gaan vermijden of operaties ben gaan vermijden... of mitella's of dat soort zaken...
Precies.
Dus ik zag het als een heel geïsoleerd event. En ik vond het eigenlijk wel heel bijzonder. Want dan dacht ik, oh, dan begrijp ik iets beter ook hoe het voelt. Het verschil tussen een paniekaanval en ja, angstaanval. Of ja. Hyperventileren of wat dan ook.
En ik kan me ook voorstellen dat als je een prik krijgt met verdoofmiddel. Dat natuurlijk ook iets met je doet. Hè? Want je hebt dan volgens mij, dat duurde best wel lang die operatie. Dus je was moe. Je was al een beetje angstig. Je hebt veel pijn gehad. Dus je bent ook niet meer scherp. En je bent ook niet zo rationeel, denk ik, op dat moment. Dus dat speelt denk ik ook wel mee in het verhaal. Dat je waarschijnlijk als je nu je arm even niet voelt, dan heb je niet het idee dat die er afvalt. Dus ik denk dat de hele setting ook wel meespeelde in de conclusie die je op dat moment trok. Van hé, mijn arm vliegt er af of vliegt uit de kom.
Dus inderdaad, moeheid en stress en angst en eventuele eerdere paniekaanvallen. Ja. Dat vergroot allemaal de kans tot een paniekaanval.
Oké, nou super.
Tip van de week, als je in paniek bent, bel Chris.
Nou ja, nou, je kan denk
krijgt ik, het nuchterste antwoord dat je...
Je krijgt van mij een heel nuchter antwoord. Het kan helpen, maar ik denk dat je beter gewoon Aisha kunt bellen. Want die kan ook zeg maar de oorsprong behandelen. En dat kan ik dan weer niet. Oké, nou Aish, bedankt dat je er weer bij was.
Yes, dankjewel dat ik er mocht zijn weer.
Ja, je bent altijd welkom natuurlijk. En voor nu wil ik jou ook bedanken voor het luisteren naar onze podcast. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, vergeet dan niet te abonneren. En een duimpje achter te laten of 5 sterretjes achter te laten. Die 3 dingen die helpen ons enorm. En we zien dat een heel groot deel van onze luisteraars dat nog niet heeft gedaan. Dus doe dat alsjeblieft. En dan zorgen wij ervoor dat wij jou elke week kunnen entertainen met onze verhalen. En natuurlijk mooie dingen kunnen leren. Dus voor nu wens ik jullie een fijne dag verder toe. En tot de volgende week.
Tot volgende week.